Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en de bijzondere gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dien, waarin dominee Rozenboom uit Oudega zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Het eerste en het vierde vers van Psalm 138. De kerkraad wijst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Wij belijden dat onze hulp en onze sterkte is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat hij eens is begonnen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen we op de drempel van deze dienst met elkaar zingen? Psalm 143, vers 1 en vers 10. Psalm 143, vers 1 en vers 10. Met de kerk die er altijd is geweest en die er altijd zal zijn, belijden we één geloof. Ook met de kerk die er wereldwijd is. En vanavond belijden we ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zetten we ons belijden voort met op toonhoogte lied 151. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden voor het inzicht van Gods geest als we dadelijk de Bijbel gaan openen. Heere trouwe God, we mogen u Vader noemen in onze Heer Jezus Christus. We danken u voor het wonder dat we hier bijeen zijn geroepen door u. Dat u het bent die de Heere van de kerk wilt zijn. Dat u hoofd van dit lichaam is en bent voor altijd. En dat daardoor uw kerk er nog steeds mag zijn. Altijd geweest en ook hier in deze plaats al zo lang. We danken u dat u uw kerk niet in de steek laat. Ook al laten wij als leden van uw kerk u wel zo vaak in de steek. En denken we dat we het op eigen wegen beter kunnen doen. Het in eigen kracht beter kunnen uitzoeken. En dan moeten we er telkens weer achterkomen dat we het zonder u niet redden. Dat u het uiteindelijk telkens bent geweest die ons heeft gered. Die ons weer verder heeft geleid. Die ons weer tot u heeft geroepen. En zo heeft u ons hier vanavond ook weer geroepen. Als uw gemeente bij elkaar. Niet zomaar als een clubje van mensen die het fijn met elkaar mogen hebben. Maar als een geheiligd lichaam. Omdat u het hoofd bent. En geeft u ook zo dat we hier vanavond in uw naam geheiligd mogen zijn. Dat we het naar u mogen uitzingen. Dat u de God bent die bevrijdt. Dat u de God bent die het leven wil geven. En schenkt u ons hier uw Heilige Geest. Dat we dat wonder ook zelf mogen meemaken en kunnen meemaken in ons hart. Opent u daarvoor ons hart. Dat we uw Zoon voor het eerst of opnieuw mogen ontvangen. Dat we door hem en zijn geest vervuld mogen worden. Opent u onze ogen dat we op een andere manier ook van hier mogen gaan en de wereld door kunnen. Dat we met ogen van liefde van uw Zoon mogen gaan kijken. Naar onze medemensen, naar deze wereld. Met ogen van liefde naar u mogen kijken. We bidden of u onze oren wilt openen. Dat het woord anders mag binnenkomen dan anders. Dat het een levend woord van u mag zijn. En dat we daardoor ook in beweging worden gezet. Om ook in deze week met uw woord verder te gaan. Om dat tot groei te laten komen. We bidden u of u dat hier wilt geven in uw huis. Of als we op een andere manier met deze dienst verbonden zijn. U werkt met uw geest over kerkmuren heen. Wilt u ook daar zijn? Dat we verbonden mogen zijn als uw lichaam. En zo kunnen wij het dan zeggen, Heere. Spreek, want uw gemeente hoort. Niet omdat wij het verdienen, bidden we u dit. Maar alleen om in de naam van Christus Jezus, uw Zoon. Amen. Wij gaan de Bijbel openen in Psalm 140. Het is de lezing uit het Oude Testament, Psalm 140. En dan lezen we vervolgens nog Efeze 6 vanaf vers 10. In Psalm 140 lezen we: Red mij, Heere, van slechte mensen. Bescherm mij tegen de mannen van geweld, die veel kwaad in hun hart bedenken en elke dag samenscholen om te strijden. Zij scherpen hun tong als een slang, aller vergif is onder hun lippen. Bewaar mij, Heere, voor de handen van de goddelozen. Bescherm mij tegen mannen van geweld die mijn voeten denken weg te stoten. De hoogmoedigen verborgen een strik voor mij en touwen. Zij spanden een net langs de weg en valstrikken zetten zij voor mij. Ik heb tegen de Heere gezegd, u bent mijn God. Neem, Heere, mijn luide smeekbeden ter oren. Heere, kracht van mijn heil, u hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd. Heere, vervul de wens van de goddeloze niet en laat zijn boze plannen niet lukken. Zij zouden zich trots verheffen. Het hoofd van wie mij omringen, laat het kwaad van zijn lippen hen zelf bedekken. Vurige kolen moeten over hen uitgestort worden. God doe hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, zodat zij niet meer opstaan. Een man met een boze tong houdt op de aarde geen stand. Een man van geweld laat onheil hem vangen, totdat hij helemaal verdreven is. Ik weet dat de Heere de rechtszaak van de ellendigen en het recht van de armen zal behartigen. Voorzeker, de rechtvaardigen zullen uw naam loven en de oprechten zullen voor uw aangezicht wonen. Dat is de lezing uit het Oude Testament en dan lezen we in Efeze 6 vanaf vers 10. Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover de lezing uit Gods woord. In mijn eigen gemeente ben ik met een preekserie nu bezig over de hete hangijzers van het christelijk geloof. Dus daar waar altijd veel discussie over is, hetzij buiten de kerk, hetzij in de kerk. En vanavond is ook hier een van die hete hangijzers aan de orde. En dat is religie een van de oorzaken van oorlog. Daarvoor hebben we uit het Oude Testament een behoorlijk pittige tekst gelezen. En ook over de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. Dus is religie, geloof, de oorzaak van oorlogen? Zoals zo vaak wordt gezegd. Daar gaan we dadelijk met elkaar verder over nadenken. Eerst zingen we nog met elkaar Psalm 68, het negende vers. Psalm 68, vers 9. Religie als de oorzaak van oorlog. Christus als oorzaak van verzet heb ik als thema voor de preek genomen. Religie als oorzaak van oorlog. Christus als oorzaak van verzet. Gemeente van de Heer Jezus. Religie en geloof worden nogal vaak als achterlijk gezien. Zo las ik ergens op een weblog onlangs. Religie is de wortel van het kwaad. Het is machtsmisbruik en manipulatie van het meest enge soort. En in onze samenleving dan lijkt dat toch vaak wel een beetje de tendens te zijn. De opvatting van religie, dat is iets gevaarlijks. En islam en christendom, en welke religie dan ook maar, worden dan naar over één kam gelijk gescheerd. Allemaal hetzelfde, allemaal oorzaak van het kwaad. Bij die vele aanslagen die er in de afgelopen tijd zijn geweest, dan wordt er altijd zo'n liedje van John Lennon gespeeld. U kent dat vast wel, dat er dan iemand op een piano plaatsneemt en dan een vredig tafereel voorschotelt waarin diegene bij die plek van de aanslag op een piano gaat spelen. Het liedje Imagine van John Lennon. En dat gaat als volgt. Imagine there's no heaven, nothing to kill or die for, and no religion too. Stel je voor dus dat er geen hemel zou zijn, dat er niets is waar je voor zou kunnen of willen sterven of hoeven te sterven, en dat er geen religie zou zijn, zo zegt het liedje. Dan gaat het verder en dan komt het erop neer, ja, dan zou er vrede zijn hier op aarde. Dan zouden wij met ons geloof in de mensen het goed hebben met elkaar. Dus weg alsjeblieft met alle religie, met alle geloof. Misschien nog achter de voordeur, dat is nog prima, maar verder niet. Die Psalm 140 die wij gelezen hebben, die zoekt het ergens anders als het gaat om de oorzaak van het kwaad, de bron van het kwaad. Dan gaat het om het kwaad in de mens zelf. Daar zou het te vinden moeten zijn. Juist bij die schurken die door de wereld gaan en zonder meedogen mensen om het leven brengen. Van die schurken zoals in Syrië of in Noord-Korea. Compleet van God los, ik gericht, ik ben de belangrijkste. Dat is waar het kwaad vandaan komt. En zo zien we in die psalm 140 die we gelezen hebben, een psalmdichter die woedend en geërgerd bidt. Vooral in dat eerste tot het zesde vers en het negende tot het twaalfde vers. En daartussenin zit nog een ander stukje. En daar kom ik straks op terug. Ja, en dan is zo'n psalm als psalm 140 die we gelezen hebben, en ook het einde van psalm 139, dat gaat een beetje hier allemaal in elkaar over. Ja, dat zijn teksten die stevig zijn. En voor mensen die dat niet gewend zijn in onze samenleving, die denken dat de wereld er vredig bij ligt, dat het allemaal wel goed zou komen als we maar vaak genoeg met elkaar zouden praten, met elkaar thee zouden drinken, ja, dan zijn dit misschien wel schokkende teksten. Maar valt er niet iets voor te stellen ook van die boosheid die die psalmdichter hier heeft? En hebben wij daar juist wel eens niet veel te weinig van? Dat we woedend zijn over het onrecht wat er in deze wereld is. Dat we woedend zijn om duizenden kinderen die op deze aarde gekomen hadden moeten komen, maar omgebracht zijn in de abortusklinieken. Dat we woedend zijn dat we zo nodig een WK voetbal in Qatar willen organiseren, maar daar arbeiders als slaven worden gebruikt en zomaar ook daar omkomen zonder dat er naar ze omgekeken wordt. Is het dan wel niet eens terecht dat zo'n schrijver, zo'n dichter ook woedend is over dat wat er in deze wereld plaatsvindt. En dat wij ons daar ook wel niet eens mee zouden kunnen identificeren. Ons dat zouden kunnen inbeelden. Dat die woede ook soms terecht is. Dat het een heilige woede is. Een woede die ook God heeft. In de afgelopen tijd verscheen er ook een boek van de Belgische schrijver Dimitri Verhulst. Dimitri Verhulst, bekende schrijver in de Lage Landen. Hij heeft een goede babbel, zullen we maar zeggen. Treedt vaak op, ook in de media, zit geregeld bij De Wereld Draait Door. En hij heeft nu een boek geschreven dat hij Bloedboek heeft genoemd. Bloedboek. En dat is dan een soort van beschrijving van de Bijbel, van het Oude Testament. Hij ziet dat als een bloedboek. Een boek dat hij fascistisch noemt. Een boek dat hij gewelddadig noemt. En misschien heeft Dimitri Verhulst, deze schrijver, daar ook eigenlijk wel gelijk in. Dat die boeken in het Oude Testament, en niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, best wel bloedig zijn vaak. Dat er veel geweld in voorkomt. Veel oorlog. Maar wat wil je ook? Het is een boek dat zich afspeelt op deze aarde. En we hoeven, juist als kerk kunnen we dat weten, niet te denken dat deze wereld al een plaats van vrede is. Een plaats waar alles goed is. Nee, op deze wereld, daar heerst het kwaad. En daar is zoveel zonde. En juist daar vloeit dan ook zoveel bloed. En juist daarin is de Bijbel ontstaan. Daarom hebben we het Oude Testament. Maar ook het Nieuwe Testament. Wat vol gaat over onze werkelijkheid. Over dat leven waar wij ons in begeven. Deze wereld waar wij in leven. Deze Verhulst die noemt ook die God van het Oude Testament ook een dictator en een tiran. En dat is natuurlijk forse taal. En dan probeer ik mij even te verplaatsen in zo'n schrijver, in zo'n Dimitri Verhulst. En dan probeer ik even te denken zoals hij dus denkt. En dan denk ik even logisch mee. En dan vind ik het nogal vreemd dat hij die God van het Oude Testament een dictator noemt. Een tiran. En dat hij dan vervolgens ook gaat zeggen dat religie, dat het Oude Testament een oorzaak is van het kwaad in de wereld en van oorlogen. Want als ik zou denken als die meneer Verhulst, dan zou mijn conclusie alleen maar kunnen zijn dat de oorzaak van het kwaad niet in religies of in geloof in eerste instantie zit, maar dat het in ons mensen zelf eerst zit. Want als meneer Verhulst niet gelooft in een God, waar zou dan alle ellende in deze wereld vandaan moeten komen? Dan komt dat sowieso niet van God vandaan. Want in de beleving van meneer Verhulst is die God er niet. Dus dan zijn niet religies de oorzaak ervan. Dan zijn dat religies die ontstaan zijn vanuit mensen. Door mensen bedacht zijn. Uit het hart opgekomen. Ik ben het natuurlijk niet eens met meneer Verhulst dat God niet bestaat. En dat God er niet zou zijn. Maar als ik deze conclusie trek, ben ik het wel met hem eens dat het kwaad uit de mens zou opkomen. En dat is juist ook wat de Bijbel ons leert. Niet dat in eerste instantie het geloof of religie een oorzaak van het kwaad is, maar dat het uit ons eigen mensen opkomt. Dat sinds die zondeval, sinds de mens tegen de slang zei van ja, geef mij die vrucht maar. Ik kies voor mezelf, ik kies voor mijn eigen, voor mezelf eerst, dan pas de ander en dan pas God. Dat daar het kwaad in de mens is geslopen, in de mens is gekomen. En ja, daar vandaan zijn er allerlei ideeën en allerlei religies de wereld ingeholpen, waar dat kwaad ingeslopen zit, waardoor het mis is gegaan in deze wereld. Maar dan kan ook alles ervoor misbruikt worden. dan is dat niet alleen het christelijk geloof of de islam. Dan zijn het ook alle andere systemen en ideeën die er in deze wereld zijn. Als dat uit ons mensen voortkomt, dan kan het wel eens heel goed misgaan. Als wij op onszelf vertrouwen. Het zijn niet alleen de religies dan. Het is bijvoorbeeld ook het communisme geweest. Had niks met God te maken. Het atheïsme regeerde daar bij dat systeem. Maar hoeveel doden zijn er wel niet gevallen bij die atheïstische communisten? Denk aan het nationaal socialisme. Het stelde de mens centraal. Het moest niks van God hebben. Hoeveel doden zijn daar wel niet bij gevallen? Het is niet alleen religie dat de oorzaak van oorlog is en geweld. Nee, het komt uit ons mensen zelf voort. Nu zitten wij mensen natuurlijk hier als gemeente heel veilig. Want die oorlogen die zijn ver weg. Die zijn hier niet bij ons. Dus ergens is die vraag die altijd gesteld wordt en wat gelijk als kritiekpunt tegenover ons christenen wordt gebruikt, dat religie de oorzaak van oorlog is. Dat is ook vaak een beetje om het maar op een veilige afstand te houden. Maar voor ons kan het natuurlijk ook nog wel een beetje veilig zijn. Want dat is daar, bij de ander. Maar in feite begint het heel klein al, bij onszelf. De oorzaak van het kwaad, die ligt in onszelf. Hoe vaak zeggen we niet tegen de buurman of tegen iemand anders die we tegenkomen op het werk waar we een conflict mee hebben. Het ligt aan jou, het ligt aan de ander dat we een probleem hebben zonder dat we kijken naar onszelf. En dat we dan toch ook weer onszelf op de eerste plek zetten. Dat we eigenlijk als daar in het paradijs Adam en Eva zijn, die ik zeggen. Die zeggen ik eerst, dan pas de ander en dan pas God. Ik zou eerder de oorzaak daar zoeken. De oorzaak van dat kwaad. En uiteindelijk de oorzaak van al die oorlogen in deze wereld. De Tour de France is nu net weer een week afgelopen. Ik weet niet of hier wielrenliefhebbers zijn, maar in ieder geval heeft iedereen in de afgelopen jaren wel meegekregen dat in de afgelopen 15 jaar er nogal op grote schaal doping is gebruikt in het wielrennen. En daar kun je eigenlijk precies zien waar het vaak bij onszelf misgaat. Want eerst was het altijd zo dat de doping gebruikt werd door de anderen. Onze eigen Rabobankploeg, zoals we dat dan als Nederlanders zagen, daar zou niks mee aan de hand zijn. Het was Michael Bogert die de Tour niet kon winnen, omdat anderen doping gebruikten. Omdat Lance Armstrong doping gebruikte of Jan Ulrich. Maar gaandeweg gingen de ontwikkelingen verder en verder. En toen waren het niet meer alleen maar die Amerikanen. Toen waren het niet meer alleen de Fransen die doping gebruikten. Nee, het kwam steeds dichterbij. En uiteindelijk bleek onze eigen Rabobankploeg het meest geavanceerde dopingsysteem van alle ploegen te hebben. Dan denken we eerst dat het bij de ander zit, het kwaad. Maar uiteindelijk komt het steeds dichterbij. Komt het bij onszelf. En dat is het basisprobleem van ons mensen. Dat we maar blijven afwijzen van onszelf. Dat het anderen zijn die het fout doen. Dat het met onszelf wel goed zit. Dat we zelf maar op onszelf kunnen vertrouwen. En dat is precies waar de oorzaak uiteindelijk ligt. Van al de ellende in de wereld. En dan leert Psalm 140 ons dat het dan juist mis zal gaan. Dat daar waar we als het ware een lege ruimte hebben, dat die hoe dan ook gevuld wordt. Met hetzij goed, hetzij kwaad. Maar dat we vanaf de zondeval deze ruimte hebben laten vullen met kwaad. Dat is een natuurkundige wet, dat ruimte niet leeg kan zijn. Het moet gevuld worden. En vanuit de Bijbel zou je dus kunnen zeggen, het wordt gevuld met goed. Of het wordt gevuld met kwaad. En het is zo vaak juist met kwaad vervuld. Waar moeten we het dan bij gaan zoeken? Dan moeten we het in deze psalm bij vers 7 en 8 gaan zoeken. Wij moeten gevuld worden met iets anders. Wij moeten gevuld worden met God. Met zijn geest. te midden van al die schurken en vijanden die hem omgeven, die David omgeven, spreekt hij het uit. Ik heb tegen de Heere gezegd, u bent mijn God. Neem, Heere, mijn luide smeekbeden ter oren. Heere, Heere, kracht van mijn heil, u hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd. Juist het leven zonder God is de bron van het kwaad. Als we vertrouwen op onszelf, als we ons vertrouwen op God gaan stellen, dan zullen we ook gevuld worden juist met hem. En juist dan kunnen we uit vrede gaan leven. Kunnen we uit zijn genade gaan leven. Dat is uiteindelijk hoe ook het kwaad overwonnen zal worden. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van God. De psalmdichter, hij zoekt het uiteindelijk in het gebed. Hij gaat in gebed tot God. En dan klim je als het ware met je hart al op tot in de hemel. Daar waar de vrede woont. Daar waar God woont. En als het hart daar is, dan is het dicht bij hem. Bij de bron van alle goed. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts naar boven. Om op God te letten. En alleen daar, dicht bij hem, is dan die vrede te vinden. En daar gaat die oorzaak van het kwaad juist heel ver weg. Daar mogen we leren leven uit zijn genade. Daar mogen we gaan vertrouwen op hem, in plaats van op onszelf. En wat een wonder is er dan gebeurd, dat te midden van dat bloedboek, zoals Dimitri Verhulst de Bijbel beschrijft, dat te midden van dat bloedboek God zijn eigen zoon uit die plaats van vrede, uit de hemel, hier in deze wereld liet komen. Hier in deze wereld waar wij elkaar zo vaak naar het leven staan. Hier waar wij ons zo vaak op onszelf, in onze eigen kracht het zoeken, in plaats van bij God, waar wij hem liever vergeten. Dat hij ons toch weer opzocht. Dat hij daar in Bethlehem geboren werd als zo'n klein en onbetekenend babytje op het eerste gezicht. Maar dat daar God onder ons kwam wonen. Om een nieuwe weg te wijzen. Een nieuwe weg. Op weg naar een echt koninkrijk van vrede en van gerechtigheid. Daar is niet de oorzaak van het kwaad begonnen. Maar daar is de oorzaak van het goed begonnen. Daar is God als het ware in verzet gekomen. Met een revolutie begonnen tegen alle kwaad wat er in de wereld is. En daar moeten we het met elkaar ook zoeken. In Bethlehem. Op Golgotha. Daar waar hij aan het kruis hing. De Bijbel een bloedboek. Jazeker. Juist omdat hij daar aan het kruis ook hing. Waar het bloed van Gods zoon vloeide. Maar daar zien we juist dan ook de verzetsdaad van God. Zijn verzetsdaad. Om door te gaan tot in de dood. Om daarna op te staan. In een nieuw leven. Voor een nieuwe toekomst. En als we naar hem toe gaan. Als we naar die plaats toe gaan. Ons toevertrouwen aan hem. Dan mogen ook wij meedoen in dat verzet. Dat verzet vanuit Jezus Christus. Tegen alle kwaad in deze wereld. En dat mogen we zoeken. In het gebed, dat mogen we zoeken in Gods woord. Daarvan schrijft Paulus ook in Efeze, met die geestelijke wapenrusting. Juist dat 18e vers, dat we het in het bidden moeten zoeken. Het gebed is daar niet, maar een onderdeel van die geestelijke wapenrusting. Nee, het gebed is de dragende kracht van die gehele wapenrusting die we krijgen. Want in het gebed, dan komt Gods geest in ons wonen. En dan vult het ons hart. En dan woont daar niet meer kwaad. Ja, het is lastig om dat verbannen te krijgen. Maar dan zal Gods geest krachtig in ons willen werken. Als we het blijven zoeken in dat gebed. Als we het blijven zoeken in Gods woord. Ons daarin laten onderwijzen. Als we ons zo laten wijzen naar de Christus, naar Jezus Christus, de redder van de wereld, die zo de oorzaak van het kwaad weg wil nemen en eens voorgoed kwaad weg zal nemen. Psalm 140, vers 8. David zoekt het daar tot de Heere. Hij zegt: Heere, Heere, kracht van mijn heil. Kracht van mijn Yeshua, staat er dan. En daarin hoort u de naam van Jezus. Heere, Heere, kracht van mijn Jezus. U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd. Zijn geest is het die in ons mag komen wonen. En dan is onze religie, die meer een geloof is, een vertrouwen, geen oorzaak van het kwaad, maar wel een verzet. Een verzet tegen het kwaad. Amen. We zingen met elkaar het gebed des Heren, vers 8 en vers 9. Laten we danken en bidden. Heer onze God, we danken u dat u toch naar ons omgezien hebt, ook al hadden we dat niet verdiend. Omdat we voor onszelf zouden hebben gekozen als wij in het paradijs waren geweest. Wat zien we dat vaak in onszelf? En wat moeten we u dat ook belijden? Dat het zo vaak ik is. En dan pas de ander en dan pas u. Heer onze God, we danken u dat u wel eerst naar ons toekomt. Dat u wel eerst aan ons denkt. Dat u tot ons wilt komen. Dat u deze wereld op het oog heeft. Om toch in alle oorlog en geweld, en alle jaloezie en hoogmoed, u doorgaat met uw werk. Dat u uw grote verzetsdaad heeft getoond. Door uw zoon op deze aarde geboren te laten worden. Zijn voetstappen hier, die afgedrukt staan. Het bloed van uw zoon wat gevloeid heeft op Golgotha. Dat u daarin uw verzet heeft laten zien tegen deze wereld, tegen ons mensen, waarin zoveel kwaad heerst, waarin wij zo vatbaar zijn voor al die machten en krachten, ja, de duivel, waar wij ook zo vatbaar voor zijn. Dat u het bent die daardoorheen wilt breken, zodat wij mee mogen strijden. Als we achter uw zoon aangaan, mee mogen strijden tegen die machten, tegen dat onrecht, tegen alles wat ingaat tegen uw wil. En hoe kunnen we dat beter doen dan in het gebed? En zo komen we ook bij u. En zo verheffen wij onze harten tot u. En vragen we of we in uw nabijheid mogen verkeren en wonen. Zodat we dichtbij de bron van alle goed mogen zijn. En zo ook goed mogen doen. Goed mogen ontvangen en uitdelen. Zodat we ook woedend mogen zijn en kunnen zijn over dat wat er verkeerd gaat. Hier in deze wereld, in onze eigen omgeving, in de gemeente, in ons eigen leven. Dat we daarin in verzet mogen komen met de geestelijke wapenrusting die u ons wil geven. En we bidden u dat dat verlangen in ons mag groeien. Dat u zo met uw Heilige Geest in ons wilt werken. Doet u een krachtig werk in ons. Dat u wilt wonen en kunt wonen in ons. Heer onze God, we bidden of u met ons wilt gaan in deze komende week. Wilt u ons sterken in het bidden, in het lezen uit uw woord, om dicht bij u te zijn. Waar we ook naartoe gaan, misschien wel op vakantie, misschien zijn we wel op vakantie hier. We bidden u voor hen die al op vakantie zijn. We vragen of u met hen ook wilt gaan. Dat we dan in deze vakantie vooral mogen recreëren, herschapen worden bij u. Op adem mogen komen bij u. Want er is niets beter dan dicht bij u te zijn. Om daar de rust te vinden. Geeft u ook dat verlangen. Gaat u met ons in deze week in alles wat we mogen doen, kunnen doen. In ons werk, in onze plaats die we gekregen hebben. In het gezin, in de samenleving, in de kerk, waar dan ook. We hebben allemaal onze taak. En als we niet weten wat onze taak is, dan mag onze taak zijn om te bidden. Om ons te wapenen met uw geest en de wapenrusting. Dan mag dat onze taak zijn. Misschien in de binnenkamer, zodat daar een rijke zegen van uit mag gaan. Hier voor de gemeente, hier voor deze plaats, voor dit land en voor deze hele wereld. Zegent u ons zo, wil met ons zijn, wees u ons verlangen. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen nadat we onze gave hebben gegeven. We zingen op toonhoogte lied 209, Wees mijn verlangen, nadat we onze gave hebben gegeven. Achterin vindt u ook nog de boekjes voor de vakantie Bijbelweek. Er zijn nog wat straten die bezorgd moeten worden. Dus neemt u vooral boekjes mee om ze te bezorgen. Ook als een kleine daad van verzet in het werk in het Koninkrijk van onze Here. Wij mogen van hier gaan, gedragen door de zegen van de Here, om ook tot zegen te zijn. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap, het houvast en de troost van de Heilige Geest is er voor u allen. Amen.